Hallo, ik ben Noah. Welkom bij de podcast van 9R3. Vandaag zal ik dit boek samenvatten en bespreken. The Road to Serfdom, in deze definitieve editie, is een klassiek werk van de Oostenrijks-Britse econoom en denker F.H. Hayek. Het boek verscheen oorspronkelijk in 1944 en onderzoekt een vraag die ook nu nog actueel is, namelijk wat er gebeurt met vrijheid, democratie en economische orde wanneer de staat steeds meer grip krijgt op de economie. Hayek schrijft niet als romanschrijver, maar als politiek-economisch analist die waarschuwt tegen centrale planning en tegen de gedachte dat een samenleving van bovenaf volledig maakbaar is. Deze uitgave bevat naast de hoofdtekst ook documenten en toelichtingen, waardoor de historische context beter zichtbaar wordt. Daardoor is het niet alleen één politieke klassieker, maar ook een bron om te begrijpen hoe Hayek's ideeën zijn gevormd en hoe ze in het debat over markt, orde en staatsmacht zijn ontvangen. Ik zal je de belangrijkste inzichten uit dit boek geven. Ten eerste, Hayek's waarschuwing tegen centrale planning als bedreiging voor vrijheid. Het kernidee van het boek is dat centrale economische planning niet alleen een technische aanpak is, maar ook een politiek risico. Hayek stelt dat zodra de overheid steeds meer beslissingen gaat nemen over productie, prijzen en verdeling, de ruimte voor individuele keuze kleiner wordt. Volgens hem is dat geen neutrale verschuiving, maar een proces dat vrijheid langzaam aantast. Hij verbindt economische macht direct aan politieke macht, omdat wie de economie bestuurt uiteindelijk ook gedrag kan sturen. Dat maakt het boek meer dan een pleidooi voor marktwerking. Het is vooral een waarschuwing dat goed bedoelde planning kan uitlopen op dwang. Hayek betoogt dat een vrije samenleving afhankelijk is van grenzen aan staatsmacht, juist omdat geen enkele overheid alle belangen, kennis en voorkeuren van burgers volledig kan overzien. De nadruk ligt dus niet op wantrouwen tegen elke publieke taak, maar op de gevaren van een systeem waarin centrale coördinatie de plaats inneemt van individuele beslissingen en vrijwillige samenwerking. Ten tweede, spontane orde als alternatief voor een maakbare samenleving. Een belangrijk tegenbeeld in dit boek is de gedachte van spontane orde. Hayek bouwt voort op de traditie van de Schotse Verlichting en Adam Smith, waarin sociale en economische orde niet alleen voortkomt uit planning, maar ook uit onderlinge aanpassing van vele losse handelingen. In plaats van een samenleving te zien als een machine die door een centrale bestuurder moet worden afgesteld, ziet Hayek haar als een complex geheel dat zich van binnenuit kan organiseren. Dat idee is belangrijk, omdat het verklaart waarom hij zoveel kritiek heeft op social engineering. Hij gelooft dat regels, instellingen en markten vaak beter functioneren wanneer ze ruimte laten voor lokale kennis en geleidelijke aanpassing. Mensen weten immers vooral veel over hun eigen situatie en die kennis is verspreid over de samenleving. De kracht van het boek zit in die redenering. Hayek verdedigt niet alleen de markt als economisch mechanisme, maar als een manier om orde te laten ontstaan zonder dat één instantie alles hoeft te bepalen. Ten derde, waarom Hayek kennis ziet als het grote probleem van economie en bestuur. Een van de sterkste argumenten in The Road to Serfdom is dat planning faalt door één kennisprobleem. Hayek maakt duidelijk dat economische informatie niet geconcentreerd is in één hoofd of op één kantoor, maar verspreid aanwezig is bij consumenten, ondernemers, arbeiders en lokale gemeenschappen. Prijzen en marktprocessen helpen om die verspreide kennis te bundelen, zonder dat iemand alles expliciet hoeft te weten. Een centrale planner kan dat volgens Hayek niet evenaren, omdat geen enkele instantie snel genoeg alle veranderende omstandigheden, voorkeuren en schaarstes kan verwerken. Daardoor ontstaat onvermijdelijk bureaucratische sturing, die steeds meer ingrijpt in keuzes van burgers. In deze redenering ligt een belangrijke verschuiving. Het gaat niet alleen om ideologie, maar om de vraag hoe een complexe samenleving praktisch bestuurbaar is. Hayek gebruikt dit punt om te laten zien dat de markt niet simpelweg een verdeling van geld is, maar een coördinatiemechanisme. Wie dat mechanisme vervangt door bevelen van bovenaf, verliest de informatie die nodig is om middelen efficiënt en vrij te verdelen. Ten vierde, de politieke les van het boek, van sociale idealen naar autoritaire uitkomsten. Hayek schrijft in een periode waarin Europa nog sterk werd getekend door oorlog, totalitarisme en de gevolgen van staatsmacht. In dat historische kader betoogt hij dat fascisme, nazisme en staatssocialisme niet simpelweg elkaars tegenpolen zijn, maar dat ze een gemeenschappelijke trek kunnen delen, namelijk de uitbreiding van staatscontrole over het economische leven. Die stelling was en is omstreden, maar in het boek dient ze als waarschuwing voor een bredere politieke dynamiek. Als de staat steeds meer middelen krijgt om economische doelen af te dwingen, dan groeit ook de noodzaak om tegenstand te beperken en gedrag te disciplineren. Hayek wil laten zien dat de overgang van goede bedoelingen naar autoritaire middelen geleidelijk kan verlopen. Dat maakt het boek relevant voor discussies over democratie, rechtsstaat en machtenspreiding. Hij legt de nadruk op instellingen die grenzen stellen aan overheidsoptreden, omdat vrijheid volgens hem niet vanzelf blijft bestaan. Ze moet institutioneel worden beschermd tegen de verleiding om maatschappelijke problemen met steeds meer bevelen en controle op te lossen. Tot slot, de waarde van de definitieve editie met documenten en historische context. Deze definitieve editie is bijzonder omdat ze niet alleen de bekende hoofdtekst bevat, maar ook documenten die laten zien hoe het werk is ingebed in zijn tijd en in Hayek's intellectuele ontwikkeling. Daardoor lees je het boek niet als een losstaand pamflet, maar als onderdeel van een groter debat over economie, politiek en liberalisme in de 20e eeuw. De toegevoegde stukken helpen om de oorspronkelijke ontvangst, de historische achtergrond en de latere betekenis beter te begrijpen. Dat is belangrijk, omdat The Road to Serfdom vaak alleen wordt aangehaald als een fel anti-planningsboek, terwijl de bredere context laat zien dat Hayek veel preciezer schrijft over kennis, orde en institutionele grenzen. De editie is daardoor vooral waardevol voor lezers die niet alleen een standpunt willen leren kennen, maar ook willen zien hoe dat standpunt is opgebouwd en gecontextualiseerd. Voor studenten, historici van ideeën, economen en beleidsdenkers biedt dit extra verdieping. Het maakt het werk minder polemisch in de lezing en sterker als historisch document van een invloedrijke intellectuele strijd. Concluderend, The Road to Serfdom is vooral geschikt voor lezers die geïnteresseerd zijn in politieke filosofie, economische ordening en de vraag hoe vrijheid binnen een democratie wordt beschermd. Ook wie nadenkt over de grenzen van overheidsingrijpen, publieke planning en de rol van markten zal er veel uithalen. Het boek vraagt wel om aandacht, omdat Hayek geen eenvoudige beleidsadviezen geeft, maar een principiële analyse van macht, kennis en instellingen. Juist daarin ligt de waarde. Vergeleken met veel andere boeken over economie, is dit werk minder technisch en veel meer gericht op de fundamentele voorwaarden van een vrije samenleving. Vergeleken met klassieke politieke essays is het weer specifieker in de manier waarop het economie en politiek met elkaar verbindt. Deze definitieve editie onderscheidt zich bovendien door de documenten en toelichtingen die de historische lading en de ontwikkeling van Hayek's denken zichtbaar maken. Daardoor is het niet alleen een invloedrijk boek, maar ook een zorgvuldig samengesteld leesboek voor iedereen die de discussies rond markt, staat en vrijheid echt wil begrijpen. Als je ons wilt steunen, F.A. Hayek, kun je het boek kopen via de Amazon-link die ik in de beschrijving van de podcast heb geplaatst. Laat me na het lezen weten wat je ervan vond en deel je gedachten. Tot de volgende keer!